gaan over de persoon van Ezra. Ik wil met u lezen een gedeelte uit Ezra 7. Ezra 7. Na deze geschiedenissen nu, in het koninkrijk van Artaxasta, koning van Perzië, Ezra, de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, de zoon van Salum, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajot, de zoon van Seraja, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoofdpriester. Deze Ezra toog op uit Babel. En hij was een waardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem naar de hand van de Heere zijn God over hem al zijn verzoek. Ook sommigen van de kinderen van Israël en van de priesters en de levieten en de zangers en de portiers en de netinim togen op naar Jeruzalem in het 7e jaar van de koning Artaxasta. En hij kwam te Jeruzalem in de 5e maand, dat was het 7e jaar van deze koning. Want op de eerste der eerste maand was het begin van de optocht uit Babel. En op de eerste van de 5e maand kwam hij te Jeruzalem naar de goede hand van zijn God over hem. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen, en om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Tot zover onze schriftlezing. Broeders, de een noemt hem het type van een juridisch denkend man, levend in wetsparagraaf, en zoals meer van dergelijke figuren niet vrij te pleiten van een star fanatisme. Een man die, en ik citeer maar weer letterlijk, met onbuigzame strengheid en ijzeren consequentie uitvoert wat eenmaal als eis van de wet is erkend. U voelt epitheta die nu niet bepaald erg vleiend zijn en niet zo heel erg tot navolging aansporen. Maar er zijn gelukkig ook anderen. Stemmen die hem roemen als een geestelijk leider. Die leefde vanuit de gemeenschap met zijn God. Die in hem een man zien die enerzijds leefde in een kinderlijk geloof, maar die anderzijds ook onverschrokken opkomt voor de eer van zijn God. Een eer die hij op het allernauwst verbonden zag met het leven van zijn volk. Dat zijn stemmen die hem vooral typeren als een hervormer en reformator. Zie daar zomaar een paar typeringen van de man bij wie we in een tweetal meditatieve ochtendlezingen hopen stil te staan. Ezra, de zoon van Seraja. Een zoon uit het hoge priesterlijk geslacht van Israël. Door God met bijzondere gaven versierd. En, zoals het Bijbelboek dat zijn naam draagt ons duidelijk maakt, tot rijke zegen gesteld voor de teruggekeerde balling. Priester ook, die tot op de dag van vandaag ook in de Joodse traditie hoog aanzien geniet vanwege zijn opkomen voor de wet en de eer van God en de heiligheid van zijn volk. Er is een veelheid van stof als het gaat over Ezra, dat zal duidelijk zijn. We moeten ons dus beperken. En daarom willen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij zijn persoon. Wie is hij? Wat is de historische achtergrond waartegen we hem moeten plaatsen? En vooral, wat getuigen niet allerlei mensen van hem? Want die getuigenissen zijn nogal verschillend. Van zeer lovend tot misprijzend toe. Maar het gaat erom, wat getuigt de schrift? Wat getuigt de Heere God van hem. Terwijl we dan morgen zijn leven en welzijn een enkel facet uit zijn levenswerk naar voren willen halen. Vanmorgen dus eerst iets over zijn persoon. Van Ezra horen we voor het eerst in de schrift in Ezra 7. Het gedeelte dat we vanmorgen samen gelezen hebben zet in met de woorden na deze geschiedenissen nu. En dat ziet natuurlijk op alles wat in die voorafgaande 6 hoofdstukken aan de orde is geweest. De terugkeer, de eerste terugkeer kan ik beter zeggen, onder leiding van Jozua en Zerubabel uit Babel. Als ook het herstel van de eredienst en in een nog weer wat latere fase, 20 jaar later, de herbouw van de tent. Na deze geschiedenissen nu, in het koninkrijk van Artaxasta, koning van Perzië, en dan valt daar voor het eerst de naam van Ezra. Hoewel het hele Bijbelboek dus zijn naam draagt, komt de persoon van Ezra pas in het tweede deel van dit Bijbelboek naar voren. In een periode waarin de eerste terugkeer uit Babel en het herstel van de eredienst en de bouw van de tempel allang hun beslag hebben gekregen. Dat betekent dus dat als Ezra op het toneel verschijnt, we terecht zijn gekomen in een geheel nieuwe periode. Het gaat daarin om gebeurtenissen die zich afspelen ongeveer 60 jaar na de officiële inwijding van de tempel en 80 jaar na de eerste terugkeer. De eerste terugkeer die we dateren 538 voor Christus, terwijl Ezra terugkeert in 458 voor Christus. Daar ligt dus ongeveer 80 jaar tussen. Een hele periode, 80 jaar. Jaren waarin de dienst van de verzoening, ondanks blijvende tegenwerking van de kant van de Samaritanen, toch gestage voortgang heeft gehad. Tegelijk ook jaren waarin er onder de teruggekeerde ballingen dus allerlei gelegenheid is geweest om voort te arbeiden aan het herstel van hun land en aan het herstel ook van Jeruzalem. Immers, er ijver is, bezieling, een nauwkeurig gesteld doel, dan kun je in 60 jaar heel wat bereiken. Denk maar aan alles wat David en Salomo onder de zegenende hand van Israëls God mochten opbouwen. Maar is dat onder de teruggekeerde ballingen ook gebeurd? Helaas niet. Want het tweede deel van het boek Ezra leert ons, als Ezra 80 jaar later terugkeert, liggen de muren van Jeruzalem nog in puin. Bovendien, door de jaren heen hebben de teruggekeerde ballingen zich toch weer op allerlei manier verzwagerd met de heidense volken in wier midden men woonde en leefde. Met als uiterst triest gevolg dat nieuwe verwereldlijking en nieuwe afgodendienst zich hadden gevestigd onder het volk. We hopen daar morgen verder bij stil te staan. Kortom, na de krachtige opleving die er was in de dagen van de terugkeer en in de dagen rond de inwijding van de tempel en na het wegvallen van mannen als Jozua en Zerubabel, Haggai en Zacharia, heeft het verval toch weer. Dus na de krachtige opleving die er was in de dagen van de terugkeer en later ook weer rond de herbouw van de tempel. En na het wegvallen van mannen als Jozua en Zerubabel, Haggai en Zacharia, heeft het verval toch weer toegeslagen. En laten we eerlijk zijn. Wat kan er in 60 jaar niet veranderen? in een land, in een kerk, in een gemeente, in het leven ook van mensen persoonlijk. Daar zijn trouwens niet eens 60 jaar voor nodig. Dat kan soms ook in een hele korte tijd reeds zijn beslag krijgen. Neem ons eigen volk. Als we de situatie van nu vergelijken met die van 60 jaar geleden, dus zo rond de Tweede Wereldoorlog, dan moeten we zeggen, wat een verschil. Zeker in economisch en in materieel opzicht is er sprake van een geweldige vooruitgang, maar in geestelijk opzicht. Is er dan geen sprake van een ontzaglijk verval? Hoe heeft de ontkerstening toegeslagen? Wat een verzaking van God en van zijn rechten en van zijn heilige geboden en inzettingen. En dat zowel in kerk als maatschappij. Bedenk als het geslacht, als de geestelijke leidslieden van toen dat zouden zien. Ze zouden vol ontzetting en schaamte de handen voor hun aangezicht slaan en het uitroepen, o land, 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 hoor des Heren woord. Echter, en we kunnen ons daar niet genoeg over verwonderen, nu maakt het tweede deel van het boek Ezra duidelijk dat God toch weer zorgt voor een nieuw begin. Een nieuw ontwaken. Een nieuw revij. En ik zeg met nadruk, weer. Weer een nieuw begin. Ook daar is het boek Ezra vol van. Van dat telkens hernieuwde ingrijpen van God. Dat was al zo bij de eerste terugkeer. Dan staat er zo prachtig, in het eerste hoofdstuk, moet dat voor uzelf maar eens in nalezen, dat de Heere de geest van Kores verwekte. Om aan de ballingen verlof te geven tot terugkeer. En, nogmaals, ik moet het maar eens nalezen in hoofdstuk 1. Dan staat er, de Heere verwekte niet alleen de geest van Kores. Maar hij wekte ook de geest van de ballingen op. Zodat ook daadwerkelijk velen terugkeren. En toen, vanwege tegenwerking en ongeloof, de herbouw van de tempel maar liefst 15 jaar had stilgelegen, toen verwekte hij Haggai en Zacharia om als zijn profeten het volk opnieuw aan te sporen en aan te vuren en aan te spreken tot zijn dienst. En nu, 60 jaar na de herbouw van de tempel, 80 jaar na de eerste terugkeer, nu alles weer is ingezakt en weer is weggegleden, nu is het weer de Heer die voor een nieuw begin zorgt. Die weer de eerste is. Die weer zorg draagt voor reformatie, opwekking, revij. Broeders, ligt daar nou niet het diepe geheim van de voortgang van zijn werk, ook vandaag, in het persoonlijke, maar niet minder ook in het gemeentelijke, en niet minder ook in het kerkelijke leven. O, wij verknoeien het telkens weer, persoonlijk, maar ook kerkelijk, en ook als land en volk, ook wij moeten altijd weer met diepe schaamte belijden, afwijken, de ongehoorzaamheid, het langzaam maar zeker wegglijden, de ontrouw aan de levende God. En we moeten toch zeggen, in ons persoonlijk leven, maar ook als we zien op kerk en gemeente, als God met ons gedaan had, naar onze zonden, ook hij zou ons allang hebben overgegeven aan onze weg, en waar waren we dan geëindigd? En hij had de kandelaar van het woord allang weggenomen, ook uit ons vaderland, en van het kerkelijke leven, er zou toch niets zijn overgebleven. Dat geldt in zijn algemeenheid. Maar dat geldt ook ons persoonlijke leven. Het gevaar van ontrouw en wegleiding en afwijken. Zelfs na de rijkste ervaringen en de machtigste ondervindingen van Gods hulp en genade, waarbij ik misschien mocht staan op de bergtoppen van het geloof en met Paulus mocht roemen. Ik weet en ik ben verzekerd en misschien opnieuw krachtig van Gods wegen bevestigd bent in mijn roeping tot het ambt en gaat u zomaar door. Toch, we moeten het met schaamte belijden. Toch duikt het iedere keer weer op. Het wegglijden, het wegdwalen, de ongehoorzaamheid en de ontrouw die zich soms o zo verborgen inzet. Maar die stapje voor stapje steeds verder om zich heen rijdt. Niemand van ons menen, nee, nee. Wat zal mij niet gebeuren? Daar zou ik me wel voor wachten. Integendeel. De apostel waarschuwt niet voor niets, geleerd ook weer door eigen ervaring, Petrus. Neem te staan. Zie toe dat hij niet vallen. Daarom elk van Gods kinderen en ieder van Gods knechten zal het moeten belijden. De Heere is zo getrouw als sterk. Anders is het ook met mij uiterst droef afgelopen. En kijk wat nou geldt voor het persoonlijke leven. En als het goed is herkennen we ons daarin. Maar wat nou geldt voor het persoonlijke leven geldt ook voor de bredere verbanden van kerk. En maatschappij. In alles, blijvende op zijn herstellend en herscheppend werk aangewezen. En de voortgang en de opbloei van zijn werk liggen, Gode zij dank, niet vast in ons, maar alleen in hem. Zijn verkiezing en in zijn verbond, in het machtige en heerlijke werk van zijn Zoon, die gesproken heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden en die ook aan de rechterhand van zijn vader de grote voorbidder is voor zijn kerk hier op aarde. En het ligt ook vast in zijn geest, die ook vandaag Heere is en levend maakt. Om het is aan deze God te danken, dat we ook in Ezra 7 weer mogen horen van een nieuw begin. Ja, en dan dat opmerkelijke. Dat dat nieuwe begin niet inzet in Jeruzalem, waar de tempel staat, en waar de dienst van de verzoening voortgang heeft, en waar de priesters zijn, om de offers te brengen. Maar dat dat inzet in Babel, de hoofdstad van het Perzische Rijk. En dat betekent niet minder dan dit. Ook daar is God werkzaam gebleven. En daar zeg ik meer. Daar staan we weer in de wonderen van God. Denk het u in. Kores had 80 jaar geleden aan alle Joden verlof gegeven om Babel te verlaten en terug te keren naar Jeruzalem. Vrijgeleid. Ze mochten gaan. Maar hoe aangrijpend. De meesten wilden niet. Eigen belang, eigen rust, eigen comfort, een gezetteld zijn in Babel woog hen zwaarder dan de eer en de dienst van Israëls God. In een van de commentaren las ik zelfs het uiterst onthullende dat uit opgravingen in Babel duidelijk was geworden hoe juist in de tijd dat de eerste Joden mochten terugkeren uit Babel, dat juist in die tijd, in Babel zelf, ook het eerste Joodse bankiershuis verrees. Treffender kan het niet worden geïllustreerd. De echte vromen, die in alle ootmoed gebeden hadden, hun vinger leggend bij de profetieën van het oude verbond en die gebeden hadden, o Heere, doe ons wederkeren, zagen in het verlof van Kores de vervulling van Gods eeuwenoude belofte en zongen toen dat verlof kwam. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. De wereldse Joden wilden niet eens terug. Ze voelden zich in Babel thuis en hadden daar in sommige gevallen een uiterst riant bestaan opgebouwd. Met als gevolg, uiteindelijk, op het totaal gezien, keert slechts een kleine rest terug. Dus, we daar ook zien, dan is er van Gods kant toch alle reden om zijn handen definitief af te trekken van alle die dwars tegen zijn gebod in, toch in Babel zijn achtergebleven. Alle reden om zijn geest voorgoed uit hun midden weg te nemen en hen over te laten aan zichzelf. Toch heeft hij niet gedaan. Integendeel, naar de trouw van zijn verkiezing en verbond is hij ook onder hen werkzaam gebleven. Ja, is hij zelfs zo werkzaam gebleven dat hij zich daar in het verre Babel een nieuw instrument heeft bereid tot heil en zegen voor zijn volk en straks ook tot heil en zegen en opwekking van de teruggekeerden in Jeruzalem. Want nu valt in de verse die we gelezen hebben voor het eerst in dit Bijbelboek de naam van Ezra. Ezra die in vers 6 getypeerd wordt als een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes. En van wie even verder gezegd wordt dat hij zijn hart gericht had om in om de wet des Heren te zoeken en te doen en om in Israël te leren de rechten en de inzetten. Wie dus uit de schildering die de schrift ons ervan geeft, duidelijk wordt dat hij God vreest. En dat hij ook in Babel met heel zijn hart gericht is op de eer en op de dienst en op het woord van zijn God, maar ook op het herstel van zijn dienst. Maar hier is dat geen ontzaglijk wonder. Stel het u vanmorgen duidelijk voor ogen. In Jeruzalem, centrum van de dienst van God, zakt alles langzaam maar zeker weer weg. En nu formeert God in het heidense Babel, waar ze eigenlijk niet meer hoorden te zitten, een nieuw instrument. Ezra, de priester, die door God gebruikt zal worden om zijn volk opnieuw terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan hem. Het eerste wat ons dan van Ezra gemeld wordt, is zijn afkomst, zijn stamboom. De bedoeling van die stamboom is uiteraard om te laten zien dat Ezra een rechtstreekse afstammeling is van Aaron de hoge priester. Dat die stam uit de priestergeslachten. Uit die geslachten die door God geroepen waren om het volk voor te gaan in zijn dienst. Die het volk dienden te onderwijzen in de wet van God en in de wegen van de Heer. Die voorbidder en voorganger dienden te zijn over Israël. En nu hebben Ezra's voorvaderen het af laten weten. Zij waren in Babel gebleven. Maar nu doet God uit dat eerst zo onvruchtbare geslacht toch weer een nieuwe lood uitspreiden. Een lood die rijke vrucht zal dragen en tot rijke zegen gesteld zal worden voor geheel Israël. Kijk, broeders, dat is nou wat je noemt. Genade. Vrije. Soevereine genade. Genadige verkiezing van Gods wegen. God haalt Ezra eruit. Vervult hem met de vreze van zijn naam. En legt in zijn hart het vurig verlangen om zijn God te kennen en zijn God te dienen. Welke vrucht dat werk van God in zijn leven draagt, daar hebben we samen iets van gelezen. Aangeraakt door Gods eigen hand. Vernieuwd en herschapen door de Heilige Geest. Zien we hem ons getekend als een vaardig schriftgeleerde. Ijverig, niet lui, niet met tegenzin, niet, ach, eigenlijk weet ik het al lang wat er staat. Nee, als een vaardig schriftgeleerde, ijverig leest en onderzoekt hij het woord en de wet van zijn God. Dagelijks zit hij, om het zomaar te zeggen, gebogen over de oude boekrollen. Bestudeert hij de wetten van Mozes. Legt hij zijn oor te luisteren bij wat de profeten hebben gesproken. Bij de psalmen en de spreuken die hem zijn overgeleverd. En zo, al lezende, al studerende, al biddende, al mediterende, al sprekende ook met anderen. Zo wordt hij door God zelf gevormd. Tot zoals hij in het schriftgedeelte wordt aangeduid, een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes. En dan moet u bij het woord schriftgeleerde natuurlijk niet denken aan de schriftgeleerden uit Jezus daar. Mensen met een door en door wettische geest, die de schriften verdraaiden tot hun eigen verderf en die de schrift alleen maar bestudeerden om elkaar te kunnen overtroeven in nauwgezetheid en in kennis. Nee, zo'n narrige en kille schriftgeleerde was Ezra niet. Integendeel, in zijn hart brandde het vuur van de liefde. Gods geest woonde in zijn hart. Eerbied en ontzag voor de heilige God drongen hem. Stil vertrouwen en een hartelijk verlangen dreven hem aan om zijn God te kennen en zijn God te dienen. En wat is dat nou geweest? Ik wil die lijn ook graag trekken, zowel vandaag als morgen. Wat is dat nou bij hem geweest? Vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die hartelijke betrokkenheid op zijn God en op diens woord en op diens dienst. Wat is dat nou geweest? Wel, we mogen toch zeggen, broeders, dat is reeds oud-testamentisch de geest van Christus in hem. Hier ook, op 12-jarige leeftijd, en wat is dat schoon en wat is dat aansprekend, tot zijn ouders sprak in de tempel, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En die het later sprak tot zijn discipelen, toen hij niet gegeten had, en dat hele onderhoud gehad had met de Samaritaanse vrouw, en tot hij sprak, het is mijn spijzen, mijn lust, mijn eten en mijn drinken, om te doen de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes. Dat is toch de geest van Christus in hem. Ook reeds Oud Testament. En van daaruit, want dan hebt u het weer, zelf aangeraakt door God. Dan blijft het niet binnen de wanden van ons hart. Maar dan wil het ook naar buiten treden. Van daaruit begeerde hij ook anderen te onderwijzen. En voor te gaan in de dienst van God. Vers 10. Ezra had zijn hart gericht. Om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren. De inzettingen en de recht. Zet u dan vanmorgen een dikke streep. Onder zijn hart. Ezra had zijn hart gericht. Kortom, het was bij hem een hartezaak. Dat onverzoek van Gods woord. Dat verlangen om de wil van God te kennen. Maar ook het begeren om dat aan anderen te onderwijzen. Dat was bij hem geen dorre plicht. Geen plichtmatige gewoonte. Want ja, hij stamde nou eenmaal uit het geslacht van Aaron en was nu eenmaal geslachtsmatig geroepen tot de priesterdienst. Nee, het was bij hem hartezaak, zijn hart gericht. Zeker, dat is genade. Genade, genade. Vrucht van het herscheppende werk van de Heilige Geest. Van nature, we weten dat is dat er bij niemand. Ook niet bij u en mij. Ook niet als we net als Ezra stammen uit een vooraanstaand priester of profetengeslacht, om het zomaar te zeggen, uit een domineesgezin. Maar toch, hier komt het toch ook in ons leven. In onze dienst op aan, op ons hart. U en ik, we staan in het ambt. Of we bereiden ons daarop voor. Of we staan in een andere hoedanigheid in het midden van de dienst van God. Maar hoe? Hoe zitten we achter ons bureau? Hoe bestuderen we de schriften? Hoe buigen we onze knieën? Hoe gaan we op huisbezoek? We beklimmen de preekstoel. We geven lezingen. We staan voor de klas. We proberen een woord te spreken te midden van alle kerkelijke nood en verwarring die er is. Wanneer? Hoe? Is dat nou in de gezindheid van Ezra? Want Ezra had zijn hart gericht. Heer, dat is genade. Maar wel een onmisbare genade, wil althans de goedkeuring en zegen van God rusten op onze dienst. Immers het gaat de Heere ook allereerst om ons hart. We houden het de jongeren voor. De conversatie, de prediking, opening winterwerk, een bekende tekst of een doopdienst. Mijn zoon, geef mij uw hart. Zegt de Heere ook tegen ons. Uw hart. Dat dat voor hem is ingewonnen. Dat ons van nature zo zelfzuchtige, hoogmoedige en eigengereide hart dat alle kanten op wil, behalve de goede, is vernieuwd. Want dat is herschapen door de Heilige Geest, is ingewonnen voor de Heere Jezus Christus, is aangeraakt door zijn liefde en door zijn genade. Zonder dat kan het niet. Want als dat er niet is, dan brengen we het toch niet verder dan de schriftgeleerden uit Jezus' dagen. En dan is ook onze dienst uiteindelijk niets anders dan vormendienst. Zonder dit. Dan komen we ook eigenlijk weer uit bij de lezing van gisteravond over de heiligmaking. Artikel 24 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt daar ook over. Maar zonder dit, zegt dan nee, artikel 24, zonder dit waarachtige, dit rechtvaardigende geloof. Je zou dus ook kunnen zeggen, zonder de waarachtige levensverbondenheid met de Heere Jezus Christus, ons ik gekruisigd. En dat Hij koning is geworden in ons hart. En dat we iets verstaan hebben van dat ene, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Zonder dit rechtvaardigende geloof, die levensverbondenheid met Christus, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, zullen wij nooit iets doen uit liefde tot God. Maar hoog uit alleen tot, uit liefde tot onszelf. Of uit vrees om verdoemd te worden. En dat geldt ook van ons. Hoe aangrijpend, gewogen en te licht bevonden. Of zoals Paulus het zegt, 1 Korinthe 13. Indien ik de talen van de mensen en de engelen sprak. En de liefde niet had tot hen en vanuit hen. Zo was ik een luidende schelm. En een klinkend metaal geworden. Ons hart. Daar komt het allereerst op aan. En dan denk ik ook even vanmorgen. Ik wil dat ook doen tot nagedachtenis van hem aan onze overleden broeder Arie Heij. Een trouw bezoeker ook van deze conferentie. En zowel in Arnhemuiden als in Monster voor mij een uiterst trouw pastoraal medewerker. Was op latere leeftijd predikant geworden, u weet dat. Maar het is voor hem, tot in het laatste persoonlijke gesprek dat ik met hem had op mijn studeerkamer, een gedurige strijd geweest. Als ik, en als anderen gepredikt heb, ook op latere leeftijd, later roep ik, zelf, maar niet verwerpelijk bevonden zal worden. Verwerpelijk, omdat mijn hart niet recht staat voor God. Ook op zijn ziekbed, met alle klaarheid, mogen doorbreken. Maar die strijd, immers ook voor dominees en kandidaten en leerkrachten geldt, wat Jeremia beleed, de profeet, in wiens schaduw wij toch niet kunnen staan. Arglistig is ons hart, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ons hart, zit u daar ook zo mee? O, in die nood is er maar één weg. Juist dat hart, zo onwillig en dor en dood, toch gedragen in Gods handen. Die ene bede, laat u mijn tong en mond en harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen. En ook voor dienaren van het woord blijft het gebed brood nodig. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En u weet, David bad dat niet opdat hij een kind van God mocht worden, maar opdat hij een kind van God mocht blijven. Ons hart. dan moeten we het met schaamte erkennen. Harten loos zijn. Wie moet zichzelf daarvan niet menigmaal beschuldigen, juist als we staan in de dienst van God en van dag tot de heilige dingen geroepen worden, oh, dan is het gevaar van ritualisme, van vormendienst, zo groot. Harteloos de schrift lezen en onderzoeken. Harteloos bidden. Zonder hart op huisbezoek gaan. Zonder hart vergaderen. De dingen doen, ja, omdat ze nou eenmaal gedaan moeten worden. En de mensen het van ons verwachten, maar zonder hart. Broeders, dat is schuld. Dat is tekort. Dat is een aanklacht. Wie als hij in deze spiegel kijkt, moet niet beschaamd zijn hoofd buigen. Eén is er geweest, ook in de ambtelijke dienst, die van het begin tot het einde van zijn dienst in deze volmaakt is geweest van zijn vader. En die vanaf het allerprilste begin van zijn leven tot aan zijn laatste snik op Golgotha toe zijn vader heeft gehoorzaamd en gediend met heel zijn hart. Dat is Christus. De grote priester, de volmaakte priester over het huis van God en de volmaakte knecht, de enige die het zelfs van eeuwigheid af heeft mogen zeggen, mijn liefde en ijver brandt. En daarom met al wat ons altijd weer aanklaagt en veroordeelt, in hem geschuild. En dat alleen van hem verwacht. Want alleen vanuit die gemeenschap met Christus, een arme zondaar, als een arme dienaar, helemaal schuilend in die grote en volmaakte dienaar over het huis van God. Alleen vanuit die gemeenschap met Christus. Weer, komt weer dezelfde lijnen terug als gisteravond. Dat wil dus zeggen, vanuit de geest van Christus in ons. Komt daar, dat brandende hart. Dat mogen we elkaar ook toebidden. Zo ook aan het begin van een nieuw seizoen. Dat we persoonlijk, ambtelijk, uit zijn volheid. Genade voor genade mogen ontvangen, opdat iets van zijn beeld in ons hersteld mag worden. En het ook van ons tot in beginsel mag gelden, wat ook van Esdra gold, zijn hart gericht. Om de wet des Heren te zoeken en te doen, en om in Israël te leren zijn inzettingen en richten. Dan liggen daar nog een paar dingen in opgesloten. Allereerst, Esdra's hart is gericht op het zoeken van de wet des Heren. Bedoeld is het onderzoeken. Zijn hart is ingewonnen voor de God van Israël, die zich heel in het bijzonder in zijn woord openbaart. En dat woord wordt door Ezra onderzocht, bestudeerd, overdacht, want daarin ontmoet hij zijn God. Het woord wil hij verstaan. Uit dat woord de wil en de weg van zijn God leren kennen wie Israëls God is en waartoe hij zijn volk roept en wat nou zijn rechten en zijn inzettingen zijn. Zeker, er wordt nog meer van Ezra gezegd. Dat hij de wet des Heren ook begeert te doen, dat het ook zijn verlangen is om die rechten en die inzettingen in Israël te leren, maar als eerste wordt hij dan toch genoemd het zoeken, het onderzoeken van Gods woord. Ezra is allereerst leer. Zijn dienst in het koninkrijk van God begint met luister, ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. En wat een les ook voor u en voor mij. Horen, luisteren. Dat is weer die geest van Christus in ons, als het goed is. Christus die ook gedurig hoorde, luisterde naar zijn vader. Luister. Nee, niet allereerst naar de mensen, maar allereerst naar God. Dat ook wij de schriften zoeken, onderzoeken, naspeuren. Daarin spreekt God. Daarin openbaart de Heere Jezus Christus zich aan ons. Daarin openbaart Hij ons zijn wil. Dat is toch een instrument in de handen van zijn Heilige Geest om ons te breken in onszelf. Te verootmoedigen in onszelf. En Christus te verheerlijken in ons hart. En ook toe te rusten. en te bekwamen tot zijn dienst. Hoor, luister, en ja, nu mogen dit vanzelfsprekend lijken, immers als je dienaar van het woord genoemd wordt, dan mag het haast wel vanzelfsprekend zijn dat je dat woord ook bestudeert en dat je je ook door dat woord laat gezeggen. Maar alle die in die dienst staan weten, dat is geen zins vanzelfsprekend. Hoeveel pijn heeft Satan niet op zijn boog om juist hier ons van af te houden? De telefoon, de pastorale en de kerkelijke kwestie, soms een studie die we onder handen hebben. De veelheid van het dagelijkse werk dat ons soms overspoelt en gaat u zomaar door. Dat ook op de studeerkamer de schrift dicht blijft. Ja, misschien wel geopend. Maar niet zoals het een dienaar betaamt. En zoals God daartoe roept in zijn woord. En zet u daarom ook een dikke streep onder dat woordje gericht. Want Esra had zijn hart gericht. Ik hoor daarin ook iets van. God heeft Ezra geleerd om met het oog daarop ook zichzelf aan te pakken. Hij heeft zijn hart er ook toe moeten richten. Het ging niet vanzelf die kant uit. Hij moest er zich toe zetten. Hij moest erop gericht worden. Meneer, dat geldt ook u en mij. Dat is weer die geest van Christus in ons, die ons daar op richt. Hoor. God de Heere tot mij spreken zal. En dan, hij heeft het woord niet alleen onderzocht, hij heeft het ook gedaan. Om de wet des Heeren te zoeken en te doen. Wordt er wezenlijk bij. Voor alles bij ons als dienaar. Voordat het derde aan de orde komt, het leren van de rechten en de inzettingen, getuigt de Heilige Geest van Ezra eerst dit, dat hij zelf als leerling zat aan Gods voeten, om zijn woord te horen en te onderzoeken, maar dat hij dat woord wat hij aan anderen zou prediken ook zelf in praktijk bracht. Ook daartoe had hij zijn hart gericht. Niet alleen een hoorder, maar ook een dader van het woord te mogen zijn. Zelf in praktijk te brengen wat hij anderen zou voorhouden. Immers, en het weer zo ontzaglijk naar ons toe, baden ons het woord wel onderzoeken en bestuderen en misschien precies weten hoe het moet en hoe het is, maar we handelen er niet naar. We brengen het niet in praktijk. Dan bedroeven we God. Dan maken we onze schuld bij God dagelijks groter. Dan maken we ook onze prediking ongeloofwaardig. Dan bedroeven we de Heilige Geest, persoonlijk, en dat heeft ook gevolgen voor ons staan in het ambt. Zeker weer, ik weet het, is er maar één geweest, bij wie horen en doen een volstrekte eenheid vormde, en dat is wel Christus alleen. Die grote priester, die volmaakte dienaar, van hem mogen we zeggen, meer dan Esra is hier. Hij heeft de wil van zijn vader niet alleen gehoord, maar die wil ook gedaan opzetten. En binnens ingewand gedragen. Al de geboden van zijn vader, persoonlijk en ambtelijk, volkomen vervuld, uiterlijk en innerlijk. Hij alleen kon het aan het einde van zijn leven zeggen: Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En daarom kan hij ook alleen uw gerechtigheid voor God zijn, broeders, ook antwoorden. Maar al is hij 1000 maal onze gerechtigheid voor God, hij wil door zijn knechten en zijn kinderen ook gediend worden. Maar dat woord vlees en bloed aanneemt, ook in ons eigen leven, dat we leesbare brieven zijn, daders en niet alleen hoorders van het woord. Christus zegt, het geldt voor ons als dienaren in dubbele zin van het woord. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere. Hoe vaak zijn die woorden niet op onze lippen. Maar niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk van God. Maar die daar doet, de wil van mijn Vader die in de hemel is. zal ook bij ons oprechtheid moeten zijn. Waarheid, heiligheid, hartelijke vergevingsgezindheid. Niet een gezet zijn op geld en goed, op eer en aanzien, op macht en positie, maar een hartelijke gerichtheid. God, in de Heere Jezus Christus, zijn naam, zijn eer, op zijn dienst en op zijn koninkrijk, als we anderen de zelfverloochening prediken, dat we dat dan ook zelf in praktijk brengen. En als we misschien in ontroering op de preekstoel verkondigen die onbegrijpelijke langmoedigheid van God, dat geduld dat hij met hartleerse zondaren heeft, dat we dan ook datzelfde geduld en langmoedigheid opbrengen. Die ontstaan in het midden van de gemeente, waaruit soms zoveel naar ons toe komt, wat ons doet zuchten en steunen. Weet, dat gaat niet zonder strijd. De boze zit niet stil, ons eigen hart, noemt u maar op. Struikelen, er is vallen. Maar daartoe hebben we ook zelf dagelijkse bekering, dagelijkse vernieuwing nodig. En door in dat woordje gericht. Afkeren van de zon. Afkeren van al het onze, wat ook zo verkeerd is en wat niet is naar de schriften en wat een dienaar niet betaamt. En ook dat laatste. Is ook Ezra's verlangen. Zijn volk te onderwijzen. Om in Israël te leren de inzettingen, de rechten. We zullen daar morgen verder op doorgaan. Maar kijk, door God opgekweekt. In dat heidense Babel begeert hij terug te keren naar Kanaan. Naar zijn eigen volk. Naar zijn eigen land. Naar de stad. Naar de tempel. Van zijn God. En uit het gelezen schriftgedeelte blijkt, hij heeft dat verlangen niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het ook kenbaar gemaakt aan de koning. En tot verbazing en verwondering van Ezra zelf wordt dat verzoek van hem de inleiding tot een tweede grote uittocht uit Babel. Ezra. Zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken. En te doen. Van daaruit is er bij hem dan ook het verlangen om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Om zo in Gods hand een instrument te mogen zijn tot hernieuwde reformatie, tot eer van zijn God. En dus dit verlangen is dat er nu ook bij ons om in Israël, en past u dat dan maar heel concreet toe, om in het gezin waartoe u behoort, geslacht waaruit we stammen, onder het volk waaruit God ons heeft doen voortkomen, om in de gemeente en in de kerk waarin God ons een plaats heeft gegeven, te leren zijn rechten, zijn inzettingen. Dus ook op de eer van God, het herstel van zijn dienst, de eer van zijn naam, het herstel van zijn kerk, het heil van ouderen en jongeren aan onze zorgen toevertrouwd. Nee, we zouden moeten zeggen. Zo zou het moeten zijn. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nee, die praktijk, ons hart en al wat dat vuur ook van buitenaf tracht te doven. Hoe hebben we onszelf erin tegen en hoe kunnen we er tegen opzien? Niet in het minst als we verkeren in omstandigheden en situaties die niet makkelijk zijn, waarin we misschien te maken hebben met ontzettend veel tegenkanting en strijd. Daarom ook hier doen. Moet ons hart telkens weer gericht door God. Door die grote priester over het huis van God. Door die geest van Christus in ons, die de geest van wijsheid is. Die de geest van de vrijmoedigheid. Die de geest is die de liefde van Christus uitstort in onze harten. En u weet het, die liefde, dat is nou als een vuur. Zorg draagt voor brandende harten, diepe verwondering zelf. Alles verkloeit, alles verbeurt, alles verzondigd. Al duizendmaal uit de dienst ontslagen moeten worden. Maar dankzij die grote priester te ontvangen, genade voor genade, dat hij verheft. Dat hij weer opwekt. Dat hij weer verlevendigt, dat hij zijn geest weer schenkt, dat hij dat liefdevuur weer wil ontsteken. Die geest die Paulus deed spreken, die schaam hij. Het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Jesaja rekt ons op. U die des Heren doet gedenken, laat er geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Hij zwijgt niet stil voor hem, totdat hij bevestige en totdat hij Jeruzalem stelle tot een lof op de aarde. Wij geven vanuit de levende gemeenschap met Christus en dankzij de vervulling en de bezieling met zijn geest. Dat het dan ook van ons mag helpen. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwijzen. En kijk, en die het weet, die weten. Dan zullen we er ook zelf niet ongezegend in blijven. Want uit al de schat van het grote wereld is nooit, dat is toch zo, is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond voor mij betracht. Anderen aangeprezen. Amen. Psalm 119. Het zevende vers willen we samen zingen.